Hebreeën hoofdstuk 4 vanaf vers 1 wilde ik met jullie lezen. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens aldus van de zevende dag. Hij heeft ergens van de zevende dag aldus gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan en degene wie het evangelie eerst verkondigd was niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid, zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende, zolang het tijd daarna, gelijkerwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaastigen om in de rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levendig en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met welke wij te doen hebben. Tot zover. Dan zijn we in hoofdstuk 4 aangekomen, waar het onderwerp eigenlijk nog niet veranderd is. Ten opzichte van hoofdstuk 3 en dan met name gedeelte wat we vorige keer besproken hebben, hoofdstuk 3 vanaf vers 7 en dan het hele hoofdstuk uit, waar Israël ons als tot voorbeeld wordt gesteld en wordt gezegd dat zij door hun ongeloof niet zijn ingegaan in de rust. En de rust waarover gesproken werd, was uiteraard het beloofde land, namelijk Kanaan. Om dan direct maar een opmerking te maken. Kanaan is uiteraard een uitbeelding van de hemel. Dat zeggen wij ook, hè? Hemels Kanaan hebben we dan in zo'n lied. Hemels Vaderland, Hemels Kanaan. Hebben wij in zicht. En in hoofdstuk 4 worden wij opgeroepen om ook in de rust in te gaan. En als wij ongelovig zijn, dan gaan we de rust niet in. Maar dan moet ik direct zeggen dat deze brief toch geschreven is aan gelovigen. En die gelovigen worden opgeroepen om in de rust in te gaan. Komen die dan niet in de hemel? Als ze dus geen gehoor geven aan deze oproep. Ja, jawel, want de betere gedachte is niet alleen dat men ingaat in Kanaan, maar ook dat men erfenis heeft in het land. Want wij als gelovigen zijn theoretisch... Maar ja, theorie zegt natuurlijk niks. Wij zijn ingegaan in de rust. Wij hebben een Jeruzalem dat boven is. Wij zijn opgetekend in de hemel. We hebben hemels burgerschap ontvangen. Maar de oproep hier, om het dan met andere woorden te zeggen, is dat we ook daarvan uit zouden leven. We zijn ingegaan in die rust. Laten we daar dan ook uit leven. Want deze brief is immers geschreven. Ik herhaal het maar weer graag. Hoofdstuk 3 vers 1. Aan de heilige broeders die der hemelse roeping deelachtig zijt. En waarom hebben wij een hemelse roeping? Omdat we namelijk al in de hemel gezet zijn. We zouden waardig wandelen in overeenstemming met onze roeping. Waardig wandelen met de roeping waarmee wij geroepen zijn. Hoe staat het ook in, is niet Efeze... Hoofdstuk 4, vers 1. Ja, Efeze hoofdstuk 4, vers 1. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. En welke roeping is dat? Nou, een roeping in ieder geval in de hemel, want dat stond in hoofdstuk 2, vers 6 van Efeze. Daar staat dat wij zijn opgewekt met Christus en medegezet zijn in de hemel. Wij hebben eeuwig leven ontvangen. Wij hebben het leven van Christus ontvangen. Dat kan niet teniet gedaan worden. Hoofdstuk 4 spreekt ook niet over het komen in de hemel of zo. Want dat kan je niet op die manier bereiken. Maar Hebreeën hoofdstuk 4 roept ons op om als gelovigen ook daadwerkelijk in de praktijk van ons leven die rust in te gaan. Om de parallel door te trekken met het volk Israël. Israël in de woestijn was een verlost volk. Israël in de woestijn was namelijk verlost uit Egypte, uit de slavernij van Egypte. Dat is onze situatie ook. Wij zijn ook verlost uit de slavernij van Egypte. Maar of wij ook erfenis hebben in Kanaan, dan wel of we ook bekleed zullen worden als we in de hemel zijn, dan wel of we ook een erfenis zullen ontvangen, dan wel een loon of kroon of hoe het ook maar mag heten. Ja, dat is de vraag. Dat zijn die drie fases. Hè? Je hebt Egypte, de woestijn en Kanaan. Je hebt de natuurlijke mens, je hebt de wereld, Egypte. Dan heb je degene die daaruit verlost zijn op grond van genade. En dan heb je ook nog een categorie, maar dat waren er heel weinig, hadden we vorige keer ook gezien, die daadwerkelijk in Kanaan aankwamen en daar dus een erfenis hadden. Want dit soort schriftgedeelten kunnen gebruikt worden door mensen die zeggen, ja kijk, als wij niet waardig wandelen, dan komen we niet in Kanaan. En Kanaan is een beeld van de hemel, dus komen we niet in de hemel. Maar dat is uit zijn verband gerukt. Want de oproep in die brieven is om waardig te wandelen in overeenstemming met die roeping. Nou goed, ik hoop niet dat ik daar meer van moet zeggen. Maar goed, hoofdstuk 3 sprak over dat wij, zoals vers 14 zegt, dat wij het beginsel van deze vaste grond, zie je wel, we zijn er al mee begonnen, en alleen we zouden het vasthouden. We zouden daadwerkelijk ook de rust ingaan. En er wordt gezegd dat wij zijn stem niet moeten verbitteren, want als we dat doen, gaan we niet in de rust. En dan staat er in hoofdstuk 4 vers 1. Dat begint al met een lastige zin. Daar staat, laat ons dan vrezen dat niet te enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Laat ons dan vrezen, en dit is de hoofdzin, laat ons dan vrezen dat niet, en dan moet je eigenlijk een haakje zetten, te enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Laat ons dan vrezen dat niet iemand van u, dan wel iemand van ons, schijnen achtergebleven te zijn. Dat laat ons dan vrezen, dit woord vrezen heeft bij ons in onze Nederlandse taal tegenwoordig de betekenis van dat we ergens bang voor zijn. Maar in de Bijbel betekent vrezen in het algemeen rekening houden met, is het... Ja, ik heb de MBG-vertaling hier ook genoteerd, daar kom ik zo op. Want die is wel aardig, die is niet verkeerd en misschien wel duidelijker. Maar het woord vrezen heeft in de Bijbel de betekenis van rekening houden met. En die kan ook hebben als je iemand vreest, dat je ontzag voor iemand hebt. Dat je iemand eert, dat is misschien het gevolg. Als je eerst iemand vreest, dan eer je iemand daarna, dan acht je hem in ieder geval hoger dan jezelf. Als het ten opzichte van een persoon is, en dan denk ik aan, is het Spreuken? Ik geloof dat het in Spreuken staat. De vreze des Heren is het begin der wijsheid. Als je wijs wil worden, zou je ontzag moeten hebben voor de Godheid. Dan wel de Heren, dan word je wijs. Laat ons dan vrezen, niet bang zijn, maar laten we erop letten En BG zegt inderdaad, laten wij daarom op onze hoede zijn. Dus niet klakkeloos wandelen, maar we zouden ook opletten dat, en dan sla ik de tussenzin over, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. En dat schijnen, dat wordt in de NBG-vertaling vertaald met de indruk wekken, of de indruk zou wekken. En dat is inderdaad wat schijnen betekent, dat is inderdaad de indruk wekken dat iemand achterblijft. Daar moeten wij dus op letten dat niet één van ons schijnen achtergebleven te zijn. En je kan het op twee manieren ook opvatten. Of Paulus zegt, laat ons dan vrezen dat niet iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Dat je dat voor jezelf moet bedenken, oh, blijf ik achter? Je kan het ook interpreteren van, nou, ik moet erop letten of er ook anderen om mij heen zijn. Of die achtergebleven zijn. Maar als je het leest, zou je, lijkt me, in ieder geval eerst voor jezelf afvragen of je ook misschien achterblijft. Want deze oproep, die volgt in vers 11 nog een keer. En alles wat er tussenin staat, van de vers 2 tot en met 10, is allemaal nadere toelichting erop. Want de oproep is gewoon, laat ons, en dan citeer ik vers 11, laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Dat is hetzelfde als dat we zouden opletten dat we niet achterblijven. Want we zouden voortmaken om die rust in te gaan. En in de NBG staat het dus duidelijker. Laten wij daarom op onze hoede zijn dat niet iemand van u de indruk zou wekken achter te blijven. Nou, dan staat er in die tussenzin dat niet te eniger tijd, dat wil zeggen het maakt niet uit wanneer, dat is dezelfde te eniger tijd als in hoofdstuk 3 vers 12. Daar staat, zie toe broeders, dat niet te eniger tijd, whenever, maakt niet uit wanneer. Want het is altijd heden, want ja, de toekomst bestaat niet en het verleden ligt alweer achter ons. Of de toekomst bestaat niet, hoe moet ik het zeggen? Ja, morgen, dat is morgen, maar we leven vandaag. En vandaag zouden we keuzes maken en niet dingen uitstellen tot morgen. Want dat kon nog wel eens weer vaker uitgesteld worden. Nee, we zouden, te enige tijd, maakt niet uit wanneer, we zouden altijd in die rust ingaan. Dus de enige tijd, maakt niet uit wanneer, niet stil blijven staan, maar actie ondernemen, zou ik haast willen zeggen. Dat niet de enige tijd, maakt dus niet uit wanneer, en dan komt het moeilijke, de belofte van in zijn rust in te gaan, nagelaten zijnde. En het idee is, het idee kan zijn, dat er mensen zijn die belofte van in zijn rust nalaten, in de zin van die doen niks met die belofte, die laten dat na, die weigeren in te gaan, dus die laten dat links liggen, zeg maar. Dat zou het kunnen betekenen, maar het zou ook kunnen betekenen de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, dat die belofte, dat die nagelaten is door God zelf. Want het idee is, Israël in het verleden is niet ingegaan in de rust, wordt er verderop in dit hoofdstuk gezegd. En dus, en dan komt weer het parallel gedeelte, vers 9, er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Dat is dus nog niet vervuld, die belofte bestaat nog steeds en het is nog steeds een heden. En die belofte is er nog steeds. Die belofte is nog steeds. Die is nagelaten. Die was een keer gedaan. Maar die is nagelaten. Die bestaat nog steeds. En dat is ook wat de NBG-vertaling zegt. Terwijl nog een belofte van zijn rust in te gaan bestaat. En er staat, die bestaat nog. Zo van, het had ook kunnen zijn dat niet meer bestonden, dat het al afgelopen was, bij wijze van spreken. Maar die belofte bestaat nog steeds en we kunnen nog steeds ingaan in die rust. En dat is inderdaad de gedachte.
Nog steeds vervuld.
Ja, die belofte bestaat nog steeds en die kan dus nog steeds vervuld worden als wij ingaan in die rust.
Maar het is niet zo dat die nog niet vervuld is.
Nee, die belofte...
is constant in vervulling aan het gaan.
Ja, inderdaad. Want als je spreekt over mensen die toch gelovigen, die deel uitmaken van de gemeente de afgelopen 2000 jaar, die zijn allemaal, toen ze tot geloof kwamen en uit geloof hebben geleefd, en daarna zijn overleden, dan ja, die zijn toch echt ingegaan in die rust. Dat staat ook op hun graf, hier rust. Dus ze zijn inderdaad de rust ingegaan. Ja. Maar die belofte bestaat nog steeds en wordt nog steeds vervuld. Zolang als het heden genaamd wordt, zolang dat nog kan, zolang wij nog bestaan, bij leven en welzijn, zeg maar, kan die belofte vervuld worden. En de smalle gedachte, en dan zeg ik maar mijn eigen woord, de smalle gedachte is, Israël is niet ingegaan in de rust in Kanaan. Dan kan je ook direct vragen, oh nee, er waren toch in ieder geval twee. En ook de rest van het volk wat ondertussen geboren was, is toch allemaal ingegaan. Maar er wordt hier betoogd, nee, die zijn niet in de rust ingegaan. Maar het idee is, en dat blijkt ook straks wel, hoor, dat zullen we wel zien, het idee is ook, ja, dat was ook maar een afbeelding van. Het was ook maar, het is ons geschied tot voorbeeld, zegt 1 Korinthe 10, waar we vanavond ook nog wel komen. Kijk, zij zijn niet ingegaan in de rust. Die belofte bestaat nog steeds en zelfs op heel, veel hoger niveau. Want ja, je kan dan... Want het is natuurlijk allemaal... het hele Oude Testament is typologisch en bevat een typologische betekenis. Wat ik al zeg, de geschiedenis van verlossing uit Egypte in de woestijn naar Kanaan is op het hoogste niveau van toepassing op de gemeente dat we verlost zijn uit de wereld. En omdat we nu nog steeds leven in die wereld, leven we in een woestijn, want we horen er niet thuis. En we komen uiteindelijk in Kanaan aan, alwaar wij ook een erfenis zullen hebben. Dat is de hoogste toepassing daarvan. En de toepassing van een letterlijke verlossing uit Egypte, ja, is daar een afbeelding van. Want het gaat nog steeds om zichtbare en vergankelijke dingen. Ook de mensen die daar die rust ingegaan zijn, zeg maar Jozua en Caleb, ja, die zijn wel de rust ingegaan. Maar ja, je kan ook daarvan toch niet zeggen dat dat de uiteindelijke vervulling is, want die mensen zijn gewoon daarna overleden. Dus dat is in die zin op laag niveau. Het zijn zichtbare dingen. Het zijn aardse dingen. En dat is de reden waarom je ook kan zeggen, ze zijn niet ingegaan in de rust. Je gaat pas in de rust als je al gelovige bent, dan ontvang je rust. En er zou gezegd kunnen worden van ja, zelfs Abraham al lang daarvoor, die is ingegaan in de rust. Want die werd gerechtvaardigd op grond van geloof. Alleen dit schriftgedeelte gaat nog verder terug. Dit schriftgedeelte zegt eigenlijk, ja, die belofte van in zijn rust in te gaan op grond van geloof, ja, die is er altijd al geweest. En in die geschiedenis van Israël werd het geïllustreerd, maar ook Adam en Eva en Seth en weet ik veel wie allemaal. Die konden net zo goed op grond van geloof ingaan. En die geloofshelden die komen in Hebreeën 11 ook aan de orde. En daarvan zou je kunnen zeggen, ja, ze leefden uit geloof en op grond van geloof zijn ze ingegaan in de rust. Want we moeten in ieder geval vasthouden dat die letterlijke geschiedenis maar een voorbeeld is. Het is wel echt gebeurd, daar gaat het niet om, absoluut wel. Alleen, God gebruikt het als voorbeeld. Maar we kunnen wel eens naar 1 Korinthe 10 gaan. Dus daar in 10 vers 1. En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zee doorgegaan zijn en allen in Mozes gedoopt zijn. Dat kan dus ook in Mozes gedoopt. Dat is een keer wat anders dan in water. Of dan in Christus. In Mozes gedoopt zijn en in de wolk gedoopt zijn en in de zee gedoopt zijn. En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde. En de steenrots was Christus. Dat is precies wat ik net zeg, hè? Die geschiedenis is maar op laag niveau. Want die steenrots was een uitbeelding van Christus. Zo moet je het zien. Er wordt hier gewoon letterlijk gezegd dat die steenrots, die leven geeft, namelijk water, dat er een uitbeelding is van Christus. En er staat dus, wat hier gezegd wordt, maar dan moet ik dat begrip dopen wat nader toelichten. Ze hadden allemaal deel aan Mozes. Aan die wolk die hen beschermde. En de zee waardoor ze doorgegaan waren. En ze hadden allemaal deel aan die geestelijke drank en geestelijke spijs. Dat verklaart het begrip dopen al. Want dopen is dat je deel hebt aan, dan wel dat je één bent geworden met.
Als een stukje brood en soep, doop je erin en dan gaat die soep in het brood.
Gaat in het brood, inderdaad. En dan is het brood en de soep is dan één geworden. Als ik één bladzijde omsla, dan staat er in 1 Korinthe 12 vers 13... Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. En dat heeft helemaal niks met water te maken. Hier wordt het begrip gewoon eigenlijk verklaard. Door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, maakt niet uit wat je bent. Je wordt allemaal door één gemeenschappelijke factor, namelijk door die geest, word je met elkaar verbonden. Er had ook kunnen staan dat het door het bloed was, dat we allemaal deel hebben aan het bloed, het leven van Christus. En dan staat er nog achter, dat is de echte betekenis van doop. En wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Doordrenkt, helemaal doordrenkt. Dopen is niet onderdompelen, maar het betekent eenwording met. Dan gaat het hier ook, gaat ook over het avondmaal in hoofdstuk 10 verder, maar goed, daar kan ik niet allemaal op ingaan, want dan verdwaal ik compleet. Waar het om gaat in die eerste vier versen van 1 Korinthe 10, is dat ze allemaal deel hadden aan Christus, zeg ik dan maar. Oké, er staat Mozes, maar het is een voorbeeld voor ons. Ze hadden allemaal deel aan Christus. Ze hadden allemaal het leven van Christus ontvangen. En dat kan dus ook gezegd worden van de gemeente, van de gelovigen van vandaag. Maar wat staat er in vers 5? Maar in het meerderdeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn in de woestijn ter nedergeslagen. En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijk wij zij lust gehad hebben. En die lust tot het kwaad, als je dat moet verklaren vanuit Hebreeën 3, dan is het niks anders, en dan kan het samengevat worden in het enige begrip ongeloof. Lust tot het kwaad is ongeloof, in de zin van de Heer zou voor hen zorgen. Maar wat gingen zij doen? Nee, ze gingen zelf proberen om hun eigen leven in stand te houden. Daar gingen ze zelf voor werken. En dan komen we in Hebreeën 4 al. Ze gingen er zelf voor werken in plaats van rustig af te wachten. Rustig af te wachten tot de Heer het aan hen geeft. Want de Heer zegt, nou, zondag tot en met vrijdag krijg je, zeg ik dat goed? Ja, zondag tot en met donderdag krijg je genoeg voor één dag. En dan kregen ze die vrijdag zeker genoeg voor twee dagen. Kregen ze die vrijdag genoeg voor twee dagen. En je hoeft niet meer te verzamelen. Je hoeft ook niet minder. Dat heeft helemaal geen zin. Ik geef je dat. En nou ja, als je ongelooflijk bent, dan ga je als een gek ga je alles verzamelen. Dat je denkt van, hamsteren. Ja, inderdaad. Ja, hamsteren. Ja, want ik moet voor mezelf opkomen. Moet zorgen dat ik mezelf in leven hou. Dat ik mezelf in stand hou.
Schuurvol.
Ja. Ja, schuren vol, ja. En dan ga je dood. Dat is het verhaal dan, hè. Wat de Heer Jezus vertelt, geloof ik. Ja. Dan heb je van alles verzameld in je leven. En dan leg je het bijltje erbij neer. Dan wel leg je het loodje. Ja. En dan heb je heel wat verzameld. Maar je hebt er niks aan. De Heer geeft genoeg voor elke dag, is het idee. En daar hoeven wij zelf dus niet voor te werken. Nee, we zouden ons alleen aan hem onderwerpen. En genoegen nemen met dat ene beetje wat misschien lijkt. Maar het is genoeg. En daar gaat het maar om. Want het is één ding om verlost te zijn uit Egypte, maar het is een heel ander ding om te leven uit geloof en om te leven uit de hand van de Heer, zoals dat dan heet. Om niet voor jezelf iets voor elkaar te krijgen, maar te vertrouwen op wat de Heer gesproken heeft. En dat vind je hier dus ook terug. Er staat in vers 9. En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben en werden van de slangen vernield. En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben en werden vernield van de verderver. En deze dingen, alle, zijn hun lieden overkomen tot voorbeeld. Voor ons namelijk. En zijn beschreven, daarom staan ze in de... Waarom staan ze in de Bijbel? Nou, zodat we de lering uit zouden trekken. Wat gebeurt er met een ongelovige en wat gebeurt er met een gelovige? En iemand die leeft uit geloof. En hoe ziet het leven van een gelovige eruit? Want daar hebben we geen wetten en regels voor. Nee, Hebreeën 11 stelt ons allemaal voorbeelden. Dan hebben we een eenzaam, misschien moeilijk leven. En dan worden we veracht door de wereld. En dan wel door onze broeders en zusters. Als je kijkt wat Mozes over zich heen kreeg. En Mozes maakte deel uit van de gemeente. De gemeente Israëls. Maar dat wordt ook bij gelegenheid de gemeente genoemd. En die werd toch, dat hebben we vorige keer geloof ik ook gezien. Dat Mozes bij de Heer kwam en Mozes zei tegen de Heer: Man, wat een barrel met dit volk. Wat moet ik ermee? Maar ja, dat is hoe de gemeente er vandaag aan de dag ook uitziet. Dat is heel triest om te zeggen. Maar het staat dus gewoon al in de Bijbel voor zegt dat er maar een klein deel is wat oprecht gelooft en leeft uit de hand van de Heer. En wij worden ertoe opgeroepen om bij die kleine groep te horen. Dan vinden we misschien steun bij elkaar, want ja, bij anderen vinden we dat vaak niet. En de Bijbel zegt er eigenlijk, Paulus schrijft er ook wel veel meer over, dat juist de ellende eigenlijk juist bij onze broeders en zusters vandaan komt. En dat merk je in de praktijk ook wel. Dat als je met een ongelovige, die haalt zijn schouders een keer op als je ergens wat... als je vertelt wat je gelooft. Maar als je het aan een gelovige vertelt tussen aanhalingstekens, dan krijg je meestal de grootste problemen.
Dat kan toch niet zo maar.
Ja.
Ja. Met een zonder bijbeltje van.
Ja. Ja, daar zijn legio voorbeelden van. Maar goed, we worden dus opgeroepen. En dat is een vrij actieve oproep, wat ook blijkt uit vers 11 van, en dan ben ik weer terug in Hebreeën 4. Hebreeën 4 vers 11. Laat ons dan ons benaastigen, en dat benaastigen is een vrij actief begrip. We zouden daar moeite voor doen om in die rust in te gaan. Opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Kijk, zie, daar staat weer. Dat ongelovigheid. Want aan de ene kant is geloven heel simpel. Want je hoeft er niks voor te doen. Je vertrouwt gewoon op het woord wat er gesproken is. Dat kan heel simpel zijn. Maar als je één keer onderweg bent, dan kijk je in één keer en dan zie je in één keer de zee, de woelige zee. En dan zie je niet meer op de Heer, zoals Petrus, maar dan kijk je in één keer naar de zee en denk je van, oh, de eerste stap wil dan nog wel, als je tot geloof komt. Maar daarna zie je in één keer wat voor omstandigheden je terecht bent gekomen en denk je van, oh, mijn God, wat moet ik hier nou mee? Maar dat zouden we dus niet doen, we zouden blijven zien op de Heer. Dat is wat het ook uitbeeldt, Petrus, zou moeten vertrouwen op de Heer die dat in eerste instantie ook doet, maar daarna dus op de omstandigheden ziet. En dat is dus vrij actief, wordt het hier beschreven, dat we zouden blijven geloven en leven uit geloof, afgezien van de omstandigheden. Daar zouden we dus niet op zien. Goed, Laat ons dan vrezen, laat ons dan op onze hoede zijn, dat niet te enige tijd, wanneer dan ook, de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, want die belofte bestaat nog steeds, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. We zouden niet achterblijven, maar we zouden gewoon doorlopen achter onze overste leidsman aan. Vers 2. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Hier wordt weer de vergelijking gemaakt tussen ons en hun, namelijk wij als gelovigen en hun, namelijk Israël in de woestijn. En er wordt gezegd dat ze beide het evangelie gehoord hebben. En het woord evangelie gebruiken wij vaak heel smal in de betekenis van de verkondiging van de dood en opstanding van de Heer Jezus. Dat is het evangelie. En misschien nog iets meer, maar daar houdt het al vrij snel op. Maar in de Bijbel is het evangelie niets anders dan een blijde boodschap en een belofte. Dan wel de vervulling van een belofte. Ook van Abraham staat dat aan Abraham het evangelie verkondigd is. Als je het heel simpel wil zeggen, dan zeg je ja. Aan Abraham is verkondigd dat de Messias ooit zou komen. En aan ons is verkondigd dat de Messias al reden gekomen is. Er zit in feite geen verschil in. Alleen bij ons heeft het al plaatsgevonden. Is het al in vervulling gegaan. Alleen in de dagen van Abraham moest het nog vervuld worden. Maar ja, wat maakt het uit? We hebben het allebei niet gezien. En dit vraagt dus allebei geloof. Maar hier wordt het smaller toegepast. Hier wordt gezegd, hun is ook het evangelie verkondigd. Namelijk de belofte dat ze in het beloofde land zouden komen. Dat was hun evangelie, om het dan zo te zeggen. Alleen dat hebben ze niet geloofd. En daarom hebben ze ook geen deel gekregen aan de vervulling van die belofte. En er wordt van ons gezegd dat wij wel zouden geloven, nou hoe staat het, want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun, maar het woord der prediking deed hun geen nut. Maar vers 3, want wij die geloofd hebben, bij ons deed het dus blijkbaar wel nut, en het gevolg daarvan is dat wij ingaan in de rust. Wij zijn dus eigenlijk al in Kanaan, als je dat dan zo leest.
Ik ben toch een klein beetje verward. Dus
ja.
Want, zeker met het beeld van Egypte erbij. Zo, uit Egypte gaan, dan ga je uit de wereld.
Ja.
Dan kom je in de woestijn. En dat zou je dan zien als de gelovige die in deze wereld leeft.
Mm-hmm.
En dan Kanaan vervolgens, de gelovige die de rust is ingegaan. Alleen hier, zoals bij vers 2 dat je noemt, van ze hebben allemaal die prediking wel gehoord. Ze zijn allemaal uit Egypte gegaan. Maar dat klopt dan in mijn...
Hoe doe je dat?
Idee weer niet. Nee, ik haal volgens mij dingen door elkaar. Ik blijf niet helder.
Maar het woord der prediking deed hun geen nut.
Mm-hmm. Dus dan zijn ze...
Nee, de prediking deed hen, om het zo te zeggen, in eerste instantie wel nut, omdat ze achter Mozes zijn aangegaan. Maar de prediking daarna, in de woestijn dus, het is gewoon vasthouden aan die belofte. Daar gaat het de hele...
Het ene is eigenlijk van uit te geven naar het eeuwige leven en de rust ingaan dan...
Is leven uit dat leven.
Leef je uit, en ook daadwerkelijk in de praktijk, ja. Uit geloven en krijg je een erfenis.
Ja, dat is waar de hele brief... De hele brief eigenlijk over gaat. Van begin tot eind. Van ja, nou ja, we zijn gelovigen. Laten we dan ook in vredesnaam die belijdenis vasthouden. Wat ik ook al aanhield. Vers 14 van Hebreeën 3. Hè? Want wij zijn Christus deelachtig geworden. Zo wij anders het beginsel van deze vaste grond. Tot het einde toe vastbehouden. Hoofdstuk 4 vers 14 heb ik niet gelezen. Er staat, terwijl wij dan een grote hoogpriester hebben die door de hemel doorgaan is, namelijk Jezus de Zoon van God. Laat ons deze belijdenis vasthouden. En die stond geloof ik hier ook nog in 3 vers 6. wiens huis wij zijn, zie wel, we zijn zijn huis, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vastbehouden. Dan gaan we nog een paar opzoeken. 6 vers 11. Er staat: maar wij begeren dat een ieder van u dezelfde naastigheid, daar zijn we net ook al over, hè, benaastigen, die naastigheid bewijzen tot de volle verzekerheid der hoop tot het einde toe.
Ja, ik vind het heel belangrijk dat het duidelijk is, omdat sommige mensen dus inderdaad dit heel erg ook gebruiken van ja, kijk, je moet volhouden,
anders heel geleden. Ja, precies. En, ja. En die verwarring komt omdat wij in onze belevenis, wij vinden dat zo belangrijk dat we behouden zijn. Hè? Dat we zeker weten dat het eeuwig leven, dat we dat niet meer kwijt kunnen raken. Maar voor de Bijbel is het eigenlijk, het is not done, is geen punt.
Beginpunt.
Ja. En de Bijbel gaat ervan uit, van ja, als je wedergeboren bent, dit is niet meer dan logisch. De Bijbel kijkt na de wedergeboorte, kijkt de Bijbel alleen maar vooruit. Absoluut niet achterom. Want ja, dat we wedergeboren zijn, ja, is mooi. Maar het gaat erom, nou ja, dat we verder zouden gaan. Alleen als wij in onze beleving alles toepassen op dat wedergeboren worden. En nou ja, ze noemen ze dat dan niet. Maar op eeuwig leven ontvangen, dan wel in de hemel komen. Ja, dan lezen ze al die versen in dat verband. En je moet dat eerst leren, want anders begrijp je die versen niet. Kijk, ik bedoel, in de Hebreeënbrief, waar staat hier in die brief letterlijk dat als je eeuwig leven hebt ontvangen, dat je dat niet meer kwijt kan raken? Er staat nergens in die brief. Omdat het in feite ook absoluut niet interessant is, want ja, dat is zo'n logische zaak. Daar gaat het ook helemaal niet om. Het is ook helemaal niet het doel om het anders te zeggen. Want dat we eeuwig leven hebben ontvangen, ja, als je het één keer geleerd hebt, dat is prachtig, dat is waar. Maar daarna moet je wel verder en moet je leren. Dan moet je het anders leren. Dan moet je niet leren dat je eeuwig leven hebt ontvangen. Maar dan moet je leren dat je nuttig bent gemaakt voor God. Terwijl je eerder onnuttig was. Dan bekijk je dat niet meer vanuit de mens, maar dan bekijk je het vanuit God. Je bent in één keer nuttig gemaakt voor God. En dan zou je ook die weg gaan als nuttige dienstknecht, om het dan zo te zeggen. En dat je eeuwig leven hebt, ja, dat spreekt vrij voor zich.
Dat heeft dan ook te maken met zoek dan de dingen die boven zijn, niet die hier op de aarde zijn.
Precies dezelfde vrouw. Ja.
En niet als een
ja. En wat staat daar erbij? Er wordt de oproep gedaan dat je zou zoeken de dingen die boven zijn. Waarom? Ja, want daar is ons leven. Dus niet meer, daar is ons leven. Laten we dat dan ook zoeken. We zijn verlost uit Egypte en we komen in Kanaan aan, is de belofte. Maar laten we ons dan daar ook naar uitstrekken en daarop vertrouwen. Filippenzen 1 heb ik vorige keer al aangehaald, of die keer daarvoor. Daar stond dat wij dat Paulus vertrouwt dat God dat werk wat hij in ons zal in ons begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Daar gaat het alleen maar om. Dat we zouden lopen die loopbaan en zouden ons uitstrekken naar hetgeen voor is, wat ook de Filippenzenbrief zegt hier. En wat staat er in Filippenzen 3 vers 17. Filippenzen 3 vers 17. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die al zo wandelen. Gaat om de praktische wandel van de gelovigen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, en dat gaat niet over ongelovigen, want dat die anders wandelen, ja, dat lijkt me niet zo vreemd natuurlijk. Daar wordt helemaal niet mee gerekend. Er staat, want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb, ik heb het u al vaker gezegd, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn. Hier wordt gesproken over gelovigen die wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Wat betekent het kruis van Christus? Ja, dat onze zonden zijn weggedaan. Ja, dat is een heel smalle betekenis van het kruis van Christus. Hoe zijn onze zonden weggedaan? Nou, wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Wij zijn gestorven met Christus. En begraven, zand erover, hebben we het niet meer over. En opgewekt, daar hebben we het over. We zijn opgewekt. Onze oude mens telt niet meer, alleen onze nieuwe mens. Maar de ellende is dat er velen zijn, vele gelovigen, die wandelen als een vijand van het kruis van Christus. Zij wandelen namelijk gewoon naar de oude mens en die zijn niet der wereld gestorven. Zoals Paulus in Galaten 6 zegt. Ik ben der wereld gestorven en de wereld is voor mij gestorven. Die wereld is dood en ik heb eeuwig leven ontvangen. Dus dat is een andere wandel. Alleen de ellende is dat er vele gelovigen zijn die wandelen als een vijand. En dan staat er in vers 19, welk einde? Dan gaat ook weer, wat voor doel heeft zo'n leven? Wat voor eind? Einde is doel, hè? Wat voor einddoel? Wat is het, de uitkomst van zo'n leven? Nou, het einde is het verderf. Welke god is de buik? Dat wil zeggen, en de god zou ik hier met een kleine g schrijven. Wat zij dienen is de buik. En de buik is een uitbeelding van de oude mens. Honing. Honing is bitter voor de buik. En honing is een beeld van het woord gods. En het woord gods is heel slecht voor de oude mens. Want de oude mens gaat er dood van. Maar het is zoet voor het gehemelte. Misschien een beetje snel, maar goed, heb ik het toch uitgelegd. Welker god is de buik? Ze richten zich op de oude mens. En welker heerlijkheid is in hun schande? En nou zegt Paulus het gewoon ronduit wat hij bedoelt. De welke aardse dingen bedenken. Gelovigen, want ja, van ongelovigen is het niet schandelijk dat ze aardse dingen bedenken. Want ja, wat moeten ze dan bedenken? Die hebben niks anders te bedenken. Zodat je maar dus nogmaals ziet dat dit over gelovigen gesproken wordt. Hè? Ze bedenken aardse dingen. Waarom is het zo schandelijk? Nou, daar staat er weer achter. Maar onze wandel is in de hemelen. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Wij hebben namelijk een wandel in de hemelen. En dat wandel hier wil niet zeggen onze praktische wandel is in de hemelen. Maar er staat, ik heb het er keurig bijgeschreven, polytuima. Een beetje Grieks voor vanavond. Dat heeft te maken met het woord politiek, ons burgerrecht. En de NBG-vertaling zegt, wie helpt mij?
Welk vers was het even?
Wel opletten, hè? 3 vers 19, vers 20, sorry.
Want wij zijn burgers van burgers. Het
heen. Ja. Heeft te maken met politiek. Daar hebben we burgerrecht, daar hebben we een paspoort.
Inwoners.
Ja. Wij zijn hier vreemdelingen en bijwoners en daar zijn wij echte inwoners. En,
we zijn geïntegreerd.
Nou, we zijn hier als immigrant.
Ja, we zijn geëmigreerd naar een ander land, maar we wonen hier nog, zullen
we zeggen. Ja, ik zou zeggen, we zijn hier immigrant. We zijn daar geboren, hoor.
Oh, zo,
we
ja.
zijn van boven geboren en dat we hier nog zijn, moeten we beschouwen als dat we hier allochtoon zijn. Maar daar gaat het in al die brieven om. En ik moet ook zeggen, in Hebreeën 4 is dat ook, is het vrij lastig om dat te volgen. Maar als je dit soort schriftplaatsen kent en als je daarvan bewust bent, dan kan je dit, Hebreeën 4, daar ook goed in inpassen. Alleen als je alleen Hebreeën 4 hebt, dan zeg je, ja, de rust ingegaan, dan moet je geloven, dan moet je volhouden en anders kom je er niet. Ja, dat is heel makkelijk om dat dan te zeggen. Maar als je schrift met schrift vergelijkt, dan heeft het die betekenis. In vers 2, daar stond, want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut. Evangelie is dus woord der prediking. En wanneer doet het woord der prediking het evangelie, wanneer doet dat nut? Ja, inderdaad. Als het met geloof gemengd wordt. En als het met geloof niet gemengd wordt, dan doet het geen nut. En het doet dus geen nut als het met geloof niet gemengd wordt in degene die het gehoord hebben. Het idee is, er komt een boodschap van een predikant. Het is gewoon iemand die een boodschap brengt. Die heet per definitie dus predikant. Omdat hij een prediking heeft. De predikant die predikt een prediking. En als je daarop vertrouwt. Als je gelooft wat de prediking inhoudt. Dan doet het nut. Je hoort het aan. Hier wordt dus het begrip horen. Die het gehoord hebben aan het einde van het vers. Wordt gebruikt in de zin van. Het aangehoord hebben. In ander verband wordt er wel eens gezegd. Dat er wordt het begrip horen wel eens gebruikt. Ook voor geloven. Zo zie je dus maar weer dat een woord in de context. De context bepaalt wat het begrip precies betekent. En hier is dus gehoord hebben. Aangehoord hebben. Maar hebben ze het ook geloofd? Nee, hun. Namelijk Israël. Onder het oude verbond en in de woestijn, deed het geen nut. Ze hebben het woord wel gehoord, maar ze hebben het niet geloofd. Ze hebben het gewoon niet vertrouwd. En de prediking is altijd een prediking die geloofd moet worden. De prediking is niet een prediking om iets te doen. Kijk, de gereformeerde variant zou zijn, ons is ook het evangelie verkondigd. En de prediking deed hun geen nut, omdat ze niet gedaan hebben wat er gezegd werd. Dat ze dat moesten doen. Maar dat is prediking van wet. Komt in de Bijbel ook voor, want de 10 geboden komen uit de Bijbel. Ja, maar de wet staat toch in de Bijbel? Ja, God heeft de wet toch zelf gegeven? Ja, dat is inderdaad waar. God heeft de wet ook zelf weggedaan. Denk ik dan altijd. Maar de prediking der wet was ook prediking met als doel dat men zou doen wat er gezegd wordt. Maar de prediking in de Bijbel waardoor men behouden wordt, dan wel waardoor men de rust ingaat, is een prediking waarop men vertrouwen moet stellen. Men moet geloven in de prediking. Als je het algemeen zegt, er zijn 2 manieren om zalig te worden. Of je doet precies wat er in de wet staat. Ja, lukt al niet meer, te laat. We hebben al de wet overtreden. Toch? Op het moment dat je dat ooit een keer gaat beseffen dat dat kan, ben je waarschijnlijk al te laat. Of het is op grond van geloof. Dat is wat Romeinen 10 zegt. Kunnen we wel even opzoeken. Romeinen hoofdstuk 10. Het woord wet is net zoiets trouwens. Hè? Het schiet me dan te binnen. Hè? De ene keer betekent wet de 10 geboden. De andere keer betekent wet het oude verbond. Inclusief alle voorschriften. En de andere keer betekent wet het complete Oude Testament. En de andere keer betekent de wet het nieuwe verbond. De wet van Christus wordt overgesproken. Dan wel de wet der vrijheid. Dat is net zo'n woord, hè? Wet. Ik bedoel, moet altijd uit de context blijken wat het betekent. In Romeinen 10 wordt ook gesproken over Israël en over ons. En dan lees ik maar vanaf vers 2. Er staat, ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Ze waren wel godsdienstig, ze hadden ook wel belang bij God, om het dan zo te zeggen. Maar op een verkeerde manier, want ze hadden er niet goed over nagedacht. Ze waren dom, zegt Paulus. En er staat achter waarom. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn ze de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Wat deed Israël? Men zocht een eigen gerechtigheid op te richten. Men probeerde de wet te volbrengen met de handen en de voeten en op die manier rechtvaardig te worden. Maar de rechtvaardigheid Gods, die is anders. Er is een andere rechtvaardigheid. En dat staat in vers 6. Er staat de rechtvaardigheid die uit het geloof is. Je hebt dus 2 soorten rechtvaardigheid. Dat staat in vers 5 en vers 6. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is. Nou, hoe kan je rechtvaardig worden? Nou, of uit de wet. En dan is de regel. De mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, dat is dus optie 2. Maar dat wordt al heel snel optie 1. Spreekt al dus. En dan komen de vrij, misschien een moeilijke uitspraak. Er staat, zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen, hetzelfde is Christus afbrengen van boven, dat we Christus uit de hemel moeten halen. Of wie zal in de afgrond nederdalen, hetzelfde is Christus uit de doden, of uit de doden opbrengen. Dit betekent gewoon dat wij niet in ons hart zouden moeten zeggen dat we zelf iets moeten doen om Christus te bereiken, om Christus op te halen, zeg maar. Dat wij naar Christus toe zouden moeten gaan om iets te doen, zeg maar. Het is lastig uit te leggen, want het is een citaat uit Deuteronomium 30 en daar wordt helemaal niet gesproken over Christus. Er staat er helemaal niet, er staat helemaal niks over Messias. Maar de strekking is die uit vers 8. Maar wat zegt zij? En dat zij slaat op. Wat zegt de rechtvaardigheid die uit het geloof is? Hoe ziet die rechtvaardigheid er dan uit? Nou, nabij u is het woord. Nabij. Je hoeft er dus niet helemaal heen. Dat is de strekking, hè? Nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Het prediken komt weer terug hier. Het woord des geloofs, het welk wij prediken. Een prediking moet geloofd worden. Want vers 11, de schrift zegt, een ieder die in hem gelooft, namelijk in die prediking over hem, dan wel de prediking van hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Prediking moet geloofd worden. Niet doen, want dat is wet. En wij leven niet onder de wet, wij leven onder de genade en uit geloof. En om daar wat aan toe te voegen, dat is ook altijd zo geweest, dat men op die manier zalig zou moeten worden. Ook onder de wet, want sommige mensen denken, onder de wet kon men alleen zalig worden doordat men de wet volbracht. Maar dat is niet waar. Het is altijd zo geweest dat het op grond van geloof is. Dat wordt hier verder ook uitgelegd. Dat is zelfs de essentie van de volgende verse. Maar eerst wil ik nog Galaten 3 aanhalen. In Galaten 3, daar staat, ja nou goed, dan zoeken we dat ook maar even op. Want dat is wel een ellende hoor, dat mensen denken dan in de bedeling van de wet, onder de wet. Ja, toen moest men behouden worden door de wet te volbrengen. Maar dat is niet waar. Want de wet, zegt Galaten 3, die is daarbij gesteld. En als je dan vraagt, waarbij? Bij de belofte. Het idee is dat aan Abraham, dat hield ik zo straks ook al aan, beloften gedaan zijn. En Abraham hoeft alleen maar die beloften te geloven en daarom werd hij gerechtvaardigd. Sprak God hem vrij en zou hij eeuwig leven ontvangen. En dan staat er in vers 17 van Galaten 3. En dit zeg ik, het verbond. Welk verbond? Het verbond der belofte. Dat tevoren van God bevestigd is op Christus. Want dat verbond, die belofte sprak over het zaad van Abraham. Het zaad van Abraham, het welk is Christus, staat het vorige vers. Is bevestigd, namelijk vastgemaakt op Christus. Dat wordt door de wet die na 430 jaren, dat was 430 jaar na de belofte. Wordt niet krachteloos gemaakt om de belofte teniet te doen. Nee, die belofte blijft gewoon staan. Aan Abraham werd een belofte gedaan en er wordt gezegd, Abraham, zoals bij Abraham geldt, zo geldt het voor iedereen. Abraham wordt als voorbeeld gesteld. Door geloof word je gerechtvaardigd. Nou, toen kwam de wet daar wel bij. Maar onder de wet had iemand gewoon kunnen zeggen, ja, ik vertrouw op het woord wat God gesproken heeft tot Abraham. En ik geloof dat. En op grond daarvan word ik behouden. Wat je vast moet houden is dat de wet erbij is gesteld. De wet is niet, hoe moet ik dat zeggen? Een vervolg op de belofte. De wet is ook niet een vervolg op de bedeling der belofte. Nee, de wet staat daarboven, dan wel de wet staat daarbuiten. Heeft er niks mee van doen. Die twee dingen bestonden naast elkaar. En waarom de wet is gegeven, wordt verder uitgelegd. Daar ga ik nu niet verder op in. Als je me vasthoudt dat die belofte altijd geldig was, zeg maar. En dan zeg ik in dit verband, in Galaten 3, zeg ik, nou, dat was geldig vanaf Abraham. Maar dan gaan we terug naar Hebreeën 4. En dan zullen we zien dat het geldig was vanaf Adam. In plaats van Abraham. En bedenk dan trouwens dat Abraham, dat is al Genesis 15, hè? Dat is het 15e hoofdstuk van de Bijbel waarin dat dus aan naar voren komt. En als je dan de rest van de Bijbel leest, moet je elke keer dat in je achterhoofd houden, dat dat nog steeds de norm is en dat het nog steeds geldt wat aan Abraham beloofd is. Want wij, vers 3, want wij die geloofd hebben gaan in de rust. Gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Nou, vorige keer hebben we ook gezien dat dat indien zij zullen ingaan in mijn rust, dat wordt vertaald met nooit zullen zij ingaan in mijn rust. En ik heb vorige keer gezegd dat dat correct is als je spreekt over Israël in de woestijn. Die ongelovigen, die zullen nooit ingaan in de rust. Maar in dit verband staat er dat wat God gezworen heeft, wordt op een of andere manier van toepassing gebracht op ons. Er staat, want wij die geloofd hebben gaan in de rust, want dat staat hier en hier en hier. Dat baseer ik op, gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toorn. En dan kan je niet lezen, nooit zullen zij ingaan in mijn rust. Want er staat juist dat wij als gelovigen wel zullen ingaan in de rust. Je zou hem nog kunnen lezen. Als, want wij die geloofd hebben gaan in de rust, gelijk ik tevoren gezegd heb. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn. Nooit zullen zij in de rust ingaan en dan erachter denken, ja maar wij wel. Dat zou nog kunnen als je dat indien dan vervangt met nooit. Dat zij dan van toepassing is op Israël uit het verleden. Alleen dat wordt nogal een lastig verhaal, want ja, kijk, Paulus haalt hier iets aan en die bevestigt, die trekt de conclusie. Op grond van geloof gaan wij in de rust. Dat blijkt uit, nou, wat God gezworen heeft, indien zij zullen ingaan in mijn rust. En dat indien, heb ik vorige keer ook gezegd, dat slaat op een voorwaarde. Indien zij geloven, zullen zij ingaan in de rust. Indien zij niet geloven, zullen ze niet ingaan in de rust. Dat is de strekking van die aanhaling weer uit Psalm 95. Je kan zeggen, nooit zullen zij, Israël, als ongelovig volk, ingaan in de rust. En van de gemeente kan je zeggen, van de gelovigen, indien zij geloven, zullen zij ingaan in mijn rust. Nou, dan staat er wordt gesproken over ons. Wij gaan in de rust. En dan staat er achter, dat is een lastige uitspraak. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Wat betekent nou zoiets? Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. De eerste opmerking die we zouden moeten maken is, zijn werken, Gods werk, is dat al volbracht vanaf de, nou ja, grondlegging dan wel nederwerping der wereld. Vanaf Genesis 1, doe ik het even makkelijk. Zijn werken al volbracht vanaf Genesis 1? Gods werk moest toch nog voltooid worden of niet? Hoezo? Dat is al volbracht. De gedachte hier is dat die belofte niet specifiek voor Israël was toen in de woestijn. Dat was als voorbeeld. Het is niet specifiek voor ons als gemeente vandaag. Het is een belofte die altijd al gold. Die rust was er altijd al. En die rust, die is er nog steeds. Die is nog steeds nagelaten. Die rust bestaat nog steeds. We kunnen er nog steeds ingaan. Zolang als het heden is, heet dat, hè? Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Dit is een uitspraak waarin God geplaatst wordt boven de tijd. Maakt niet uit over welke tijd het gaat. In 1 Petrus 1, nou, dat kunnen we ook wel even opzoeken, een paar bladzijden verder. 1 Petrus 1 vers 19 en 20. Maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uw wil. Dat lam, namelijk Christus, die was al voorgekend voor Genesis 1. Laat ik het maar eenvoudig zeggen. Dan wel, dat er gezegd wordt, in het begin des boeks is over mij geschreven. Het idee is gewoon, de belofte van dat de Messias ooit een keer zou komen, die staat vast. God heeft die belofte gedaan. Maar als God die belofte gedaan heeft, dan is het in feite al vervuld. Hoewel het nog niet afgewikkeld is, het is nog niet zichtbaar geworden. Maar als God zegt, daar zijn licht, ja, dan is daar ook licht. En dat kan een paar duizend jaar duren. Maar als God één keer gezegd heeft dat iets gaat gebeuren, dan is het in Gods ogen al alsof het gebeurd is. Dan is het al volbracht. Bij de mens is dat niet zo. Als de mens iets belooft, is het altijd nog maar afwachten. Of er ook wat van terecht komt. Maar bij God geldt het motto dat zijn woord ook zijn daad is. De belofte gold altijd al. Want ja, Christus was voorgekend van voor de nederwerping, dan wel grondlegging der wereld. En de gedachte die hier ontwikkeld wordt, is dat God boven de tijd staat en dat het niet uitmaakt wanneer men leeft. De belofte van ingaan in de rust, die bestaat altijd. En men kan altijd ingaan op grond van geloof. Dan moet ik het nog hebben over de uitdrukking, hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. We hebben het er wel eens vaker over gehad dat het woord grondlegging alleen in verband met der wereld vertaald wordt met grondlegging. En in andere gevallen wordt het vertaald met name dan nederwerping. Kataballo, dan maar katabole. Eerst moet ik wat zeggen over dat rust. Dat is wel aardig. Moet ik even mijn aantekeningen erbij pakken. Dat woord rust, dat heeft de betekenis van ophouden met werken. Niet onder de wet leven, dat is actief, dan ben je bezig. En de rust ingaan wil zeggen ophouden met werken. Wat zei de Heer Jezus? Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Waarvan? Van eigen werken, dan wel werken der wet. Kom tot mij en ik zal u rust geven. Dus rust staat tegenover actief werken. Dat woord voor rust is katapausin. En kata is neder, net als kataballo is neder. Ballo is werpen, kataballo nederwerpen. En het woord voor rust is katapausin. En het pausin, daar zit het woord pauze dus ook in. En dat katapausin wordt in het Engels wel aardig vertaald met settle down. Daar zit dat down dus in, dat naar beneden. En dat settle, dat is ons woord zitten. En zitten is ook rusten. Dus je gaat zitten, betekent dat we gaan rusten. Toen de Heer de 5000 ging met de broden der vermenigvuldiging, of hoe heet dat ook. Van de 5 broden en 2 spijzen. Ja, wonderbare spijzen ging. Toen zei de Heer ook, ga allen zitten. Dan moesten ze eerst gaan zitten. Ze moesten eerst een positie van rust innemen, voordat ze Gods voedsel tot zich konden nemen. Wij zouden ingaan in de rust. We zouden eens een keer gaan zitten. Ophouden met eigen werken. 6 dagen zou je eigen werk doen. En de 7e dag zou je de rust in moeten gaan. En dat is dus ook de betekenis van rust. Stoppen met eigen werken. Maar settle down. Je positie innemen. Je plek innemen. Namelijk, en als de wandel erop volgt, is het ook wandelen waardig. Die roeping, waar het die plek, dan wel dat burgerrecht, want dat is je plek, zeg maar. En daarvanuit zou je leven. Dan moet je eerst daarin gaan en dan daarvanuit leven. Nou, dat is dus dat katapausin. En dat grondlegging is het Griekse woord kataballo. En dat betekent nederwerping der wereld. Zo zie je maar weer dat kata, dat betekent gewoon neder. En dus ook in de uitdrukking nederwerping der wereld. Nou, ik wil er niet te lang over hebben. Maar de gedachte is dat in Genesis 1 vers 1, als er staat in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. En daarna staat dat de aarde woestheid en ledigheid was. Ja. Dat is de gedachte dat het woestheid en ledigheid geworden is. Want God heeft de wereld nedergeworpen en heeft het gemaakt tot een chaos en een, hoe staat het er? Woestheid en ledigheid en duisternis. Zo was hij niet geschapen, maar zo is hij geworden. Omdat dus de wereld die toen was, blijkbaar in zonde gevallen is. En het idee is, wat in dit vers naar voren komt, is voordat God die toenmalige wereld veroordeeld heeft, voordat hij dat gedaan had, was dat verlossingsplan al klaar. Voordat God een oordeel bracht en opnieuw zou gaan beginnen, had God al een plan om de wereld alsnog te verlossen. Hoe de zonde in de wereld gekomen is, toen hebben we het verder niet over. Het gaat alleen om het principe. Daar kunnen we een andere keer misschien wel eens een keer weer uitgebreider over hebben. Maar het idee is dat die wereld voor Genesis 1 vers 2, de zonde is daarin ingekomen. God moest het dus oordelen, maar als God het alleen ging oordelen en daarna wegdoen, zou God geen heerlijkheid daaruit krijgen. Maar God heeft het geoordeeld. Maar voor het idee had hij een plan klaar om alsnog die geoordeelde wereld terug te brengen tot God. Dat is het idee. En daarvan wordt gezegd, voordat God het oordeel over de wereld bracht, was er een verlossingsplan. En dat heeft altijd bestaan. En dat is niet gebonden aan tijd, dat verlossingsplan bestaat altijd. En dat is wat hier bedoeld wordt. Want er wordt er in vers 4 gezegd, want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken. Hij heeft over de zevende dag gezegd, en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. 6 dagen is er arbeid en de zevende dag is er rust. En ik denk dan altijd van, ja, God had toch ook in 1 dag had hij dat toch kunnen regelen. Waarom moet het dan in 6 dagen en dan op die zevende dag rustte God? Waar is dat goed voor? Nou, het is een uitbeelding van dat de zeven, dan wel de zevende dag, dan wel het zevende jaar. Het gaat niet om die letterlijke dagen, maar dat is een uitbeelding van ingaan in de rust. Van de verlossing, van de uiteindelijke verlossing. Van het werk wat al volbracht is. Want 7, zeggen wij, is het getal van de volheid. Dan is iets dus volbracht. En God zegt, ja, nou ja, goed, toen die wereld geoordeeld is en toen ik Adam opnieuw schiep, toen had ik het plan al lang klaar. En dat bleek uit de Bijbelse geschiedenis, in Genesis 1 en 2, bleek dat al uit het feit dat God 6 dagen arbeidde aan de schepping en op de zevende dag ging rusten. Er zou ooit een keer rust komen. Dat woord 7 heeft dat ook in zich. En dat is wat het betekent. We moeten leren om niet zo plat te denken en zeggen, ja, het gaat om 7 dagen en we moeten 1 dag rusten, zoals in de wet staat. Want als het in de wet aangehaald wordt, wordt er ook gezegd, ja, wij moeten op de 7e dag, op de Sabbat, moeten wij rusten. Waarom? Dat deed God ook. Als je dan eerlijke vragen stelt, dan moet je toch afvragen. Nee, dat doen wij toch ook niet. Maar dan moet je toch afvragen, waar is dat dan goed voor?
En dan kun je ook afvragen, oké, 6 dagen gewerkt, 7 dagen rust, en dan?
Ja, en dan? Want het is ook zo'n cyclus, want het is een week, gaat elke keer door, hè? Blijft maar doorgaan. Waarom moet je dan elke keer die 7e dag rusten? Het is een uitbeelding van. Aan de ene kant is het een terugverwijzing naar hoe God de hemel en de aarde dat gemaakt heeft en ingericht heeft na die val. En dat hersteld heeft in 7 dagen, nou ja, in 6 dagen en de 7e dag bracht de rust. Maar die 7 is een uitbeelding van de rust. Die Sabbat ook. Want het gaat er niet om dat wij 6 dagen mogen doen wat we leuk vinden, om zo te zeggen. En de 7e dag mogen we niks doen. Ik bedoel, men heeft natuurlijk van alles gemaakt, ervan gemaakt. Hè? Ik bedoel, onder Israël was het de Sabbat, de zaterdag die men moest rusten. Tegenwoordig, nee, dan moet men de zondag, mag men niks doen. En wat mag men dan wel doen en wat mag men dan niet doen? En je mag niet werken. Maar ja, als je in het ziekenhuis werkt, dan mag het weer wel. En dan wordt het ethiek. Dan is de vraag, wat mag wel en wat mag niet? En als het niet mag, hoe zorg ik er dan voor?
Dat het wel mag.
Ja. Dat mijn, dat mijn broeders en zusters er niet achter komen. Dat ik het wel doe.
Dat zegt Colossenzen 2 vers 16, toch? Laat dan niemand die blijven oordelen in zaken eten en drinken over stuk van het
leven. Ja, eten en drinken, nog zoiets, hè?
Ja.
Is dat de Sabbat erbij?
Ja.
Ja, nou, en eten en drinken is net zoiets. Oh, wat mag je wel eten, wat mag je niet denken? De Bijbel zegt, dat is Romeinen 13, 14, 15, die hoofdstukken, die zeggen, en alle dingen zijn rein, als je ze met dankzegging neemt. En als je ze neemt gewoon uit geloof, dan mag je alle dingen tot je nemen. En datzelfde, diezelfde hoofdstukken van Romeinen zegt, hoezo verschil in dagen? Er is toch een verschil in dagen? Dat is een idee in ons hoofd. Elke dag komt de zon gewoon op, hoor. En op zondag heeft hij heus geen andere kleur of weet ik veel. Elke dag is hetzelfde. Alleen wij zitten in zo'n patroon en dan, ja. Dan moet je daar eens een keer uitstappen. Moet je eigenlijk eens bedenken van, ja, als ik nou geen kalender had. En als ik nou op een onbewoond eiland. Ja, wat maakt er nou uit? Wat voor dag het is? Wat voor dag is het? Het is altijd een dag voor de Heer. Maar daar staat ook, ja. Degene die sterk zijn, staat er in Romeinen. Ik geloof dat het hoofdstuk 14 is, of 15. Daar staat ook van degene die sterk is. Ja, die zegt gewoon, ach, elke dag is gelijk. Maakt niks uit. En er zijn ook zwakke gelovigen die achten de ene dag boven de andere. Maar, dat hoeft niet, want alle dagen zijn in feite gelijk.
De Bijbel is pro-zondagheiliging en pro-maandagheiliging.
Ja, elke dag is een heilige dag. Maar we moeten leren dat die dingen een uitbeelding zijn van. En als God in 7 dagen, dan wel in 6 dagen, de schepping inricht. Ja, waarom is dat? Dat komt omdat de Sabbat is een uitbeelding van rust ingaan. En Sabbat is niet eens, wij zeggen wel dat de Sabbat is niet de zondag, maar is de zaterdag. Maar eigenlijk is dat nog niet correct. Want Sabbat is niks meer, dit is gewoon 7. Sabbat is 7. Want er wordt ook gesproken, ik heb hier een schriftverwijzing, Leviticus 25 vers 4. Daar staat, doch in het 7e jaar zal voor het land een Sabbat der rust zijn. Sabbat der rust. 7e jaar is een Sabbat der rust. Een Sabbat den Heere, uw akker zult gij niet bezaaien en uw wijn gaat niet besnijden. Rusten. Braak, in het jubeljaar, 50ste jaar, 7 keer 7 en dan het ene extra. Dat jaar wat eigenlijk helemaal niet bestaat trouwens. 7 keer 7, maar goed, dat doet er niet toe. Maar dat is jubeljaar, het 50ste jaar, dat is ook een Sabbat. Grote Verzoendag wordt ook gerekend als een Sabbat. Terwijl het niet altijd op een Sabbat valt, geloof ik. Maar het wordt gerekend als een Sabbat omdat het een uitbeelding is van de rust, van het nieuwe verbond, van de genade, van het koninkrijk, van een nieuwe schepping. Alles wat volgt na die oude schepping. Dan sluiten we af met wat Hebreeuws. Dat is ook wel weer aardig. Die woorden 7, Sabbat en rust, die hangen allemaal met elkaar samen. 7 in het Hebreeuws is het woord Sheba, dan wel Sheva. Sabbat is Shabbat. Maar het komt van hetzelfde. Sheba of Sabbat is hetzelfde. Het woord rust is Shabbaton. Dat heeft ook te maken met Sabbat. Sabbat is namelijk rust. En het woord voor een week, 7 dagen, maar er bestaat 1 woord voor een week, is eigenlijk ook het woord 7. Dat is Shabuwa. Of hoe Shaboa. Shaboa, denk ik. Maar dit is allemaal hetzelfde woord. 7, Sabbat, rust, dan wel een week. Want een week hoeft niet per se 7 dagen te zijn. Want een week kan ook 7 jaren zijn. Zoals we weten uit Daniël 9. Maar waar het om gaat, is dat die 7e dag altijd de uitbeelding is van volmaakt werk, voltooid werk, waaraan wij deel krijgen op grond van geloof. Tot zover.